Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Marcel Mens van At Hand en Tom Bos van Online Academy. Van het woord leren wordt zeker niet iedereen enthousiast. Sterker nog, voor veel mensen refereert leren aan een frustrerende ervaring in het verleden. Een negatieve leerervaring heb ik dat de minister ooit horen noemen. Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen leren weer leuk gaan vinden? Of dat ze wellicht niet eens bewust doorhebben dat er geleerd wordt? Spelen vindt daarentegen bijna iedereen leuk. Gaming is enorm groeiende tijdbesteding. Of het nu Fortnite is, Candy Crush of oldschool puzzelen. We besteden onze tijd er graag aan. Hoe zet je gaming in je organisatie in om het leren te stimuleren? We gaan erover in gesprek met Marcel Mens. Hij is Strategy Director van At Hand. En Tom Bos, directeur bij Online Academy. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen. 06-45-66-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Marcel Mens en Tom Bos in de studio. Heren, bijzonder dank dat jullie er zijn.
Hallo.
Heel erg leuk. Ik ben een ongelooflijk spelletjesfanaat. Dus ik waarschuw je alvast, Marcel. En dat betekent ook dat ik er heel veel over wil weten. Want ik ben ook niet iemand die niet zulke hele positieve leerervaringen heeft. Sterker nog, als ik aan leren denk of doorstuderen, dan denk ik aan zo'n zaal en dan daarin zitten en dan een beetje maar luisteren, oeverloos luisteren naar iemand waarvan je denkt, ik vind het niet echt interessant. Maar ik ga hem toch omdraaien om de aflevering positief te beginnen. Wat maakt het nou? En ik stel de vraag aan jullie allebei. Dus begin gewoon te praten als je denkt dat je het antwoord hebt. Wat maakt dat mensen leren leuk vinden?
Nou, ontwikkelen is sowieso altijd leuk. Mensen hebben de natuurlijke neiging om zich altijd willen te blijven ontwikkelen. Zeker als je werkt in een bepaalde organisatie. Als je een beroep hebt, dan wil je er gewoon beter in worden. Als je nou vuilnisman bent of accountant of minister. Je wil je ontwikkelen. Dus dat is één.
En helpt het dan? Je zegt nu alweer wat interessants. Helpt het dan ook om het idee te hebben, dit is mijn vak? Ja. Dus ik ben nu presentator. Tenminste, ik heb dat ongeveer een jaar geleden dacht ik. Goh, ik doe eindelijk eens iets wat een naam heeft. Dus ik ben nu presentator.
Gefeliciteerd.
Ja.
Klinkt goed, man.
Ja, sure, hè? Dat duurde wel even hoor, voordat ik dat durfde te zeggen. Maar ja, een presentator moet ook dingen kunnen. Dus ik herken dat wel heel erg. Dat ik denk, er zijn heel veel dingen die ik nog moet leren.
Ja. Sterker nog, ik denk dat als we duidelijk maken dat je een vak hebt en we zeggen tegen jou, je vakmanschap kan je nog verder ontwikkelen, dan is dat al een drijfveer die we aanraken.
Ja.
Mastery. Ja. Zo mooi.
Oké, ja. Dus die hebben we. Tom, wat maakt werken leren leuk?
Ja, dat ligt denk ik. Ja, inderdaad. Er zit wel een hele duidelijke link, denk ik, met motivatie. Of dat je leren leuk vindt. Heel veel mensen hebben dat van nature. Je noemt het wel eens een autodidact of zo. Zeg maar. Iemand die heel graag nieuwe dingen leert. En dat dan ook het liefst nog zelf doet natuurlijk.
Ja,
daar hoef je niet zo gek veel aan te doen. Het is natuurlijk interessant om te kijken naar mensen die, misschien zoals jij, ik ben wel benieuwd zo meteen naar die negatieve leerervaring dan. Maar zeg maar, die mensen die zo'n soort ervaring hebben van hoe kun je daar weer even een vuurtje aansteken en zorgen dat ze het leuk gaan vinden. Want ja, vroeger, als je even kijkt naar kinderen en zo, ja, die zijn alleen maar aan het leren natuurlijk.
Ja.
En die beleven er hartstikke veel lol aan. En op een gegeven moment, naarmate ze ouder worden en verder in ons schoolsysteem zitten, ik zal niet te veel wijzen, maar neemt de lol die ze aan leren hebben voor heel veel kinderen neemt drastisch af.
Ja.
Dus dat is wel interessant van wat gebeurt daar dan precies en hoe krijgen we hem weer even teruggedraaid dat ze het weer leuk gaan vinden. En, vanaf jongs af aan doe je al spelen natuurlijk.
Nou ja, daar zat ik gelijk aan te denken toen je zei, ja, kinderen doen iets anders dan leren. Maar kinderen doen ook niet anders dan spelen. Die zijn alleen maar aan het spelen.
Ja.
Ja, sterker nog, uit onderzoek blijkt dat je van spelen eigenlijk veel meer leert. Spelen is belangrijker dan huiswerk. Het mooie is dat in Finland, staat bekend dat Finland een van het sterkste schoolsystemen ter wereld heeft. Daar wordt geen huiswerk gegeven. En daar hebben ze volgens mij op de middelbare school ongeveer 21 uur vakles per week.
Oh joh.
En de rest wordt informeel ingevuld. En gaat dus vooral over spelen, ervaren en met elkaar aan de slag.
Ja, ja.
En het gaat dus vooral over faciliteren van het hele proces. Ja. En veel minder dan het opleggen. Want vakmanschap, mastery, zo'n mooie intrinsieke motivator is. Is autonomie dat ook. En dat vinden we heel belangrijk.
Zelf bepalen.
Precies. En in onze schoolsystemen ontbreekt het daar nog wel eens aan.
Nou, sterker nog. Volgens mij is er één ding wat er gebeurt bij pubers. Los van dat er natuurlijk hormonaal van alles nog wat gebeurt. Maar mijn ervaring met pubers is. Ze zijn vooral op zoek naar zelf bepalen. Ja. Naar autonomie.
Ja, ja, ja.
Precies.
Ja. Ja.
En niet meer dat jij voor ze bepaalt.
Ja. Dus en op het moment dat je.
School is dat niet handig.
Nee, precies. Terwijl op het moment dat je ze autonomie biedt. En je gaat ze wel uitdagen. En je gaat er een beetje een spellaag overheen leggen. En die spellaag, wat dat spel al heel snel kan doen, is progressie aangeven. En ook progressie is een belangrijke in motivatie.
Ja.
Zien dat je elke keer een klein stapje verder komt.
Level up.
Precies.
Ja.
Precies. Fortnite. Mijn kinderen zijn 14 en 16. Nou, die zitten er middenin.
Oh ja.
Die ranking die is toch wel erg belangrijk elke keer.
Ja, grappig is dat.
Ik hoorde bij de beste 12% van Europa, pap.
Oh,
wow. Zo.
Ja. Ja, het grappige is, ik heb Fortnite als voorbeeld genomen, terwijl mijn zoon dat eigenlijk nauwelijks speelt. Dus ik heb er niet zo heel veel ervaring mee. Dus ik ga er niet te diep in, want dan snap ik het. Dan moet je gaan uitleggen hoe Fortnite werkt. En dat is volgens mij niet echt het doel van
dit. Hoeft niet.
Leuk, maken we een andere keer een podcast over.
Ja.
Want als je nou naar gaming kijkt in dat leerproces, wat zit daar dan in? En je noemde al even de voortgang zien. Wat zijn nou de elementen die erin zitten, waardoor gaming zo kan bijdragen aan leren?
Ja. Nou, er zijn verschillende varianten die je daarin kan nemen. Je kan praten over een serious game. En vaak is dat een soort simulatie. Ik ben heel blij dat als ik in een vliegtuig stap, dat ik weet dat die piloot uren op een simulator heeft doorgebracht. Dat zou je een game kunnen noemen. In dit geval met een hele serieuze doelstelling. Wat wij vooral doen is gamification. Dus wij leggen een spellaag over leren en presteren en leren en gedragsverandering in de praktijk heen. Je bent in de praktijk gedrag aan het veranderen. Stel, ik ben met een leiderschapstreek bezig en het gaat over mijn vaardigheden om coachend leiding te geven. Dan is een vaardigheid die je kan oefenen is op een empathische manier vragen stellen bijvoorbeeld.
Ja.
En de game kan me faciliteren om dat daadwerkelijk te doen vandaag. En ook wel vandaag. En daar vandaag ook weer feedback op te geven. Dat kan je ook zeggen, dat doe ik zonder game. Dat kan. Maar dan wordt het veel, ik wil niet zeggen bedreigender, maar minder veilig. Wat je namelijk bij leren in de praktijk nodig hebt, is een soort emotionele veiligheid om dat nieuwe gedrag in de praktijk te oefenen.
Ja.
En wat gaming doet, door er een verhaallijn aan toe te voegen en door mijn avatar in die verhaallijn wel of geen progressie te laten maken voor het feit dat ik in de praktijk op een coachende manier vragen stel, dat creëert in één keer niet alleen plezier, niet alleen progressie, maar ook emotionele veiligheid.
Aha, dus in plaats van dat je kunt falen of je het goed of fout kan doen, wordt het in het perspectief gebracht door die gamelaag eigenlijk die er overheen zit.
Precies.
En wat vind ik altijd grappig als mensen een spelletje spelen. Ja, dan als Mario voor de zoveelste keer weer van een rechtblokje afgeflikkerd is, maakt het allemaal niet uit. Je baalt er wel even van, maar je begint wel gelijk weer opnieuw.
Precies. Ja.
Terwijl in het echte leven, als je een keer keihard je neus stoot, dan denk je wel drie keer na voordat je het weer gaat doen.
Precies. Ja.
Dus dat stop je daar eigenlijk in.
Ja, een van de dingen die je erin stopt.
Ja.
Progressie is heel belangrijk, uitdaging is heel belangrijk. Maar emotionele veiligheid, door inderdaad een soort alter ego te creëren in een virtuele spellaag die reageert, hè, of die progressie maakt op basis van wat jij doet in de praktijk, dan wordt in één keer leren in de praktijk wordt veel leuker en veiliger.
Ja.
Het is wel interessant, zie je natuurlijk met gewone games ook en zo, hè, dat mensen veel, met name jongeren, zeggen dat ze veel meer hunzelf kunnen zijn als ze zo'n game spelen. Waarschijnlijk omdat het gewoon veel minder bedreigend is om je te uiten zoals je bent of wilt zijn, zeg maar.
Ja.
Ja, dat biedt natuurlijk gewoon inderdaad die sociale veiligheid om gewoon jezelf te zijn en in leertrajecten dus om gewoon het experiment aan te gaan en inderdaad Mario van die klif te gooien.
Ja.
Een paar keer achter elkaar.
Nou ja, waar ik aan zit te denken, hè, want je hebt het over een gamelaag over iets in de werkelijkheid heen. Ik kan me ook voorstellen dat een game heel goed kan werken om juist te werken aan skills zoals samenwerken of communiceren. Ik denk daar simpelweg aan omdat mijn zoontje, luisteraars die weten dat wel, want die komt nogal vaak langs in het programma. Maar die gamet redelijk veel online. En die praat dus met mensen over de hele wereld. Zijn Engels is daardoor redelijk fantastisch geworden, vind ik zelf. En nou ben ik zijn vader, dus dat zal...
Hij heeft geen Russisch accent gekregen of zo.
Nou, sterker nog, hij heeft dus ook inderdaad... Hij heeft dus ook veel contact met Russen en nou, met mensen over de hele wereld. En hij krijgt ook best wel veel van die cultuur toch wel mee. Want ze hebben ook gesprekken over hoe is het bij jullie nu met COVID. Hè? Het zijn echt niet alleen maar aan het gamen.
Ja.
Dus vind ik mooi dat jij dat zegt, Tom. Het zorgt ook voor een soort verbinding onderling. Omdat je hetzelfde aan het doen bent.
Ja. Ja.
En daardoor kun je het over weer andere dingen hebben. Hoe zie jij dat, Marcel?
Nou, dat is een heel belangrijke reden waarom we gamen. Spel zit dieper in ons verankerd dan taal of cultuur, zei Johan Huizinga ooit eens in 1938. Toen hij Homo Ludens schreef, de spelende mens. Dat komt, dieren spelen ook. En dat doen we niet alleen om vaardigheden aan te leren. Maar dat doen we ook omdat die sociale interactie die we bij spel hebben. Is een veilige manier om onze status binnen de groep te bevestigen of te versterken. Het is op het moment dat mijn voetbalclubje wordt kampioen, ja of nee. Dan ben ik ontzettend blij en dan hoor ik bij de juiste groep. En in Rotterdam gaan ze dan na 19 jaar met z'n allen in een fontein liggen. En ergens anders, weet je, je gaat gekke dingen doen, toch?
Ja, ligt
maar Maar als het nou niet lukt, dan is het maar een spelletje. Dus je wint alleen maar. En dat is zo krachtig van het spel. Je bent in de praktijk bezig, je zoekt die verbinding op, je versterkt dat community gevoel. Je durft te experimenteren, maar als het niet lukt, dan was het een spel. Vandaar dat het ook heel belangrijk is dat een spel ook echt een spel is. Dat je die emotionele veiligheid, dat is wel een tip die ik graag mee wil geven, bewaak die. Als je gamification gaat gebruiken om te bepalen wie er wel geen promotie gaat krijgen.
Ja, dat is geen spelletje meer.
Precies, dan haal je gelijk die emotionele veiligheid onderuit.
Ja.
Nee, dan moet ik denken aan... dan kan ik natuurlijk niet op de naam komen van die film. Maar hier weten we over wie ik het heb. Van de Mockingjay. En ik zie het zo
veel.
Hoe heet die nou?
Ja, precies. Ja.
Die.
Ja, ja,
zie je?
Ik weet het ook niet.
Soms heb je gewoon precies. Dat je collectief niet weet met elkaar. Ja. Hè? Misschien moeten we het...
Ja, maar dan ging uiteindelijk... Was het spel voor de andere, voor de toeschouwers. Nou goed.
Hunger Games.
Ja, precies. 5 punten voor Tom.
Nou ja, de gladiatoren. Ja. Het was leuk voor het publiek misschien. Maar niet echt voor de deelnemers zelf.
Nee, precies.
En in dit geval bij gamification proberen we het vooral ook leuk te maken voor de deelnemers zelf.
Ja.
Mannen, ik praat heel graag zo met jullie verder. En dan ben ik heel erg benieuwd... Leuk dat je dat wil, maar hoe doe je dat dan? Welke uitgangspunten zijn er? Nou, enzovoort. Hoor je zo.
People Power op Nieuw Business Radio.
Mijn naam is Olaf Brett. Met Lifeguard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Marcel Mens van At Hand en Tom Bos van Online Academy in de studio. Marcel, ik... Laat maar een voorbeeld nemen. Dat is misschien wel het handigst. Ik wil aan de nieuwe strategie gaan werken van de organisatie. Of de nieuwe missie. Ik geef je een beetje opties, dan kan je een beetje kiezen. En dat wil ik gaan gamificeren.
Ja.
Want anders wordt het heel saai.
Ja.
Hoe ga ik dat doen?
Heb je de nieuwe strategie al gedefinieerd? Of wil je die ophalen uit de organisatie?
Oh, dat is ook een goeie. Nee, ik wil hem ophalen. Ik ga hem ophalen. Dat vind ik leuk. Ja, dat vind ik eigenlijk leuker.
Nou, dat is per definitie al een heel goed idee. Want dat werkt al beter dan wanneer je het op laat leggen door een groep externe consultants. Die komen vertellen hoe het allemaal beter moet.
Ja, dat moet je eigenlijk nooit doen. Hè?
Nou ja, precies. Ja. Nee, maar serieus. Een boek van From Good to Great. Zie je dat de goede organisaties komt altijd van binnenuit. En wat je bij gamification heel leuk kan doen. Is dat je met elkaar het proces van een longlist van mogelijke verbeterideeën. Naar dat daadwerkelijk kwalificeren. Waar hebben we veel toegevoegde waarde tegen weinig moeite? Wat biedt ons een strategisch voordeel ten opzichte van onze concurrenten? Wat is goed te organiseren, et cetera?
Het is een beetje wisdom of the crowd organiseren.
Ja, precies. Okay. Precies. En op het moment dat je dat gaat gamificeren, dan kan je zorgen dat een paar duizend man gezamenlijk werken aan de nieuwe strategie. Gezamenlijk kiezen wat die nieuwe strategie gaat worden. En gaan concretiseren naar concrete gedragingen op de werkvloer tijdens werktijd. En dan heb je niet alleen het voordeel dat het leuk was, maar heb je ook het voordeel dat je het gevoel hebt dat je het bottom-up met elkaar, met z'n allen gedaan hebt. En dat maakt het heel sterk.
Ja, en wat ik je hoor zeggen is, daarmee creëer je ook de ruimte die nodig is om uiteindelijk, want je noemt het de gedragingen die nodig zijn. Hè? Want leuk, een nieuwe strategie of een nieuwe visie of een nieuwe missie, maar we moeten ook wat anders gaan doen. En daar hoort altijd leren bij.
Ja.
En daarmee zeg je ook van, dan heb je eigenlijk al dat hele traject bewandeld waarbij mensen snappen waarom er überhaupt iets moet gebeuren.
Precies.
Sterker nog, misschien bedenken ze het zelf.
Ja, precies. Nou, waarom begin je eigenlijk mee? Hè? Dus wat is die noodzaak? Waarom moeten we eigenlijk een nieuwe strategie? Dus daar begin je mee. Wij zeggen altijd, voordat je een game gaat lanceren, doe een Kennedy'tje. En daar bedoelen we
mee. Even een Kennedy'tje.
Een Kennedy'tje. Kennedy die zei, voor het einde van het decennium staan we op de maan. Maar Kennedy zei ook, don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Dus hij betrok iedere Amerikaan erbij. En daadwerkelijk ga je dat. Dat geeft ook status. Mensen voelen zich gewaardeerd, voelen zich gezien, voelen zich betrokken. Doe een Kennedy'tje. En dan pas ga je het over die game hebben.
Ja. En dan stel je voor dat we er met z'n allen achter komen. We moeten. Nou, Tom, noem jij eens even een onderwerp waarbij jij. Want jij ziet dat in je praktijk, waar heel veel vraag naar is. Van dit soort trainingen, dit soort leerprocessen, die zijn heel erg nodig. En dan gaat Marcel gaat er een game van maken.
Zo, dat is wel een goede, ja.
Goeie, hè?
Ja, dat is misschien dan teamontwikkeling of, of time management zijn twee grote thema's natuurlijk altijd.
Ja. Oh, ga ik voor teamontwikkeling? Sorry. Ga ik voor?
Ja.
Nou, dan beginnen we bij die purpose, hè? Bij die why. Waarom dan? Waar willen we naartoe? Wat is de noodzaak van die teamontwikkeling? Want de eerste reactie die je gaat krijgen van mij en van al mijn andere collega's, is dat we zeggen, ja, maar we doen het toch al goed?
Ja. Sterker nog, doen we het niet goed of zo? Ja.
Precies. Ja, precies. Ja. Precies, hè? Dus bij teamontwikkeling gaat het eerst over het hogere doel. We moeten sneller kunnen schakelen.
Juist. Want,
we moeten meer sneller kunnen inspelen op nieuwe technologische of maatschappelijke veranderingen.
Ja, precies.
Nou, dat zou een soort noodzaak kunnen zijn. Mm-hmm. Maar van daaruit ga je wel naar een meetbaar doel toe. En teamontwikkeling zelf is eigenlijk een beetje een lastig meetbaar doel. Productiviteit is een meetbaar doel. Snelheid van implementatie is een meetbaar doel. Kwaliteit is een meetbaar doel.
Want dat meetbare doel heb je nodig voor je game.
Dat heb je nodig voor je game. En dat hebben medewerkers nodig om te begrijpen wanneer ze het goed doen.
Ja, ik had het natuurlijk Marcel ook makkelijk kunnen maken. En kunnen zeggen dat een van de belangrijkste natuurlijk altijd de marge bij de sales omhoog krijgen.
Ja.
Wel een stukje meetbaarder.
Ja.
Toch?
Nou ja, die is heel meetbaar. Die kan je ook wel mooi terugbrengen naar verschillende kleine stappen die je kan doen. Want die marge die hangt af natuurlijk van aantal leads dat je binnenkrijgt. Totale sales die ik ga doen. Conversie. En wat voor type producten ik ga verkopen.
Ja.
Maar met elkaar als team daarover nadenken. En een gamelaag eroverheen leggen om dat stap voor stap te gaan concretiseren. Hè, van analyse naar daadwerkelijk concretiseren van wat gaan we dan daadwerkelijk doen. Hè, die gedragingen. En bij gedragingen zeg ik altijd, je moet het voor kunnen doen. Hè, dus dat is een belangrijke, innovatiever worden.
Ja.
Als team beter presteren. Ja. Mijn vraag is dan, joh, doe eens voor. Hoe ziet dat eruit? Als je het voor kan doen, kan je erop sturen.
Oh, professionaliseren vind ik altijd heel belangrijk.
Ja, dat is ook zo precies. Ja. Dat is mooi. Klantgericht werken inderdaad. Innovatiever worden.
Ja, maar dit is wel grappig. Hè? Want je zegt, ik hoor je twee dingen zeggen. Eén is, ik heb meetbare dingen nodig. Anders kan ik geen game maken.
Precies.
En ik heb concrete gedragingen nodig.
Ja.
Want anders dan kan ik mensen niet aanzetten tot daadwerkelijk iets doen.
Ja, maar die concrete gedragingen die kan ik gaan opleggen. Maar misschien is het nog wel veel beter om te gaan vragen aan je doelgroep hoe dat eruit ziet voor je medewerkers. Want als we het hebben over dat sales voorbeeld, dus we gaan klantgerichter worden. Welk had jij nou net? Professionaliseren.
Professioneler
worden.
Ja, professionaliseren.
Nou ja, dan, precies. Dan kan je dus als buitendienstmedewerker kan ik gaan bedenken wat dat voor mij betekent. Ik kan ook als binnendienstmedewerker kan ik gaan bedenken wat dat voor mij betekent. En dat kan ik concretiseren in een game. En ik kan collega's vragen om dat te beoordelen. Die kunnen dat waarderen. Nou, we hebben een game module die heet deel en waardeer. Ik ga concretiseren wat het gedrag is dat ik ga vertonen.
Ja.
En jij gaat dat waarderen als mijn collega.
Ja, ja.
Maar hoor ik je dan zeggen, het bedenken van de game of het ontwikkelen van de game is eigenlijk al het begin van je veranderproces of je ontwikkelproces?
Ja, dat klopt. Het is wel fijn als wij binnenkomen en er is een doel.
Ja.
Ik heb ook wel eens klanten gehad die zeggen, ja, we gaan gamificeren.
En maar geef je dan ook wel eens opdrachten terug, zeg maar, als ze dus bijvoorbeeld geen meetbare doelen hebben of dat soort dingen?
Ja. Ja. Sterker nog, wij starten tegenwoordig elk traject. Starten we met een, dat noemen we de Power of Play scan. Jawel.
Oké.
En wat we eigenlijk kijken is, we brengen 30 kritische randvoorwaarden in kaart. Die gaan voorspellen of het een succes wordt, ja of nee.
Oké.
En dat hebben we ook een beetje vanuit schade en schande geleerd. We hebben ook wel trajecten gedaan in het verleden voor een grote energiemaatschappij. En daarvan voelden we dat het elke keer, de randvoorwaarden waren eigenlijk niet aanwezig. Het doel was niet duidelijk. De koppeling tussen doel en concreet gedrag was niet duidelijk. De doelgroep was niet groot genoeg. Middenmanagement werd niet betrokken. Senior management al helemaal niet.
Oh ja.
En dan zeg je opdrachtgever, ja, maar ik wil het toch heel graag. En dat moet je dus niet doen. Want je voelt aan je water al aan dat het geen succes gaat worden. En dat is zonde. Dus inmiddels doen wij zo'n scan, en die vullen we in. En die gaat voorspellen, het wordt wel een succes of het wordt geen succes. Of het wordt twijfelachtig.
Ja.
En bij twijfelachtig zeggen we, zullen we samen even kijken welke randvoorwaarden we nog kunnen verbeteren.
Ja, we moeten veranderd worden.
En bij er wordt geen succes, moet je dat gewoon niet doen.
Ja, ja.
Want een game werkt, maar niet altijd.
Ja.
Mooi. Even kijken, hebben we hem dan nu? Nee, we hebben hem nog niet, want we hebben de gedragingen. We hebben de meetbaarheid. Die gedragingen zijn bedacht door de medewerkers zelf. En nu moet het leuk worden.
Ja.
Want als het niet leuk is, ga ik het niet spelen.
Nee, en je moet nog kennis en vaardigheden moet je hebben. Dus dat hoort er ook nog eens
bij. En die liggen eigenlijk onder die gedragingen.
Ja, ja, dus je begint bij het resultaat. Dat pel je af naar gedrag. Dat pel je af naar vaardigheden en kennis. En als er een heel groot staat en dik gedrukte letter, staat er houding overheen. Het moet intrinsiek worden. Ik moet begrijpen waarom. Het moet leuk worden. Mm. En dat ga je gamificeren. En jouw vraag is natuurlijk, hoe ziet een game er dan uit?
Ja.
Daar wil je naartoe volgens mij.
Ja.
Nou, die game die begint met een verhaallijn. En die verhaallijn die staat volkomen los van wat je daadwerkelijk gaat doen. Dus op het moment dat ik sales ga verkopen, dan ga ik geen sales game noemen. Die ik zeg, dit noem ik de sales game.
Ja, okay.
Ik ga iets doen, dat noem ik champs. Kampioenen worden van een soort hilarische variant op de Olympische Spelen. En waarom doe ik dat? Omdat je wil dat dat spel radicaal afwijkt van de realiteit. Op het moment dat het afwijkt van de realiteit, dan krijg ik die spelervaring. Dan durf ik veel meer.
Ja, ja. Ik wou net gaan zeggen, maar als didacticus leer ik altijd dat het zo dicht mogelijk bij het werk. Ja,
in de context.
In de context,
toch?
Ja.
In de context.
Inhoudelijk wel. Maar die spellaag niet. Hè? Dus de inhoud van die game, die is 100% werkgerelateerd. Ik kom in dat champs toernooi. Ga ik een aantal virtuele tegenstanders ga ik verslaan.
Ja.
Boris een Russische worstelaar. Philippe een Canadese curling gast.
Okay.
En die versla ik op basis van wat jij wil dat ik ga doen. Het komen tot een verbetertraject. Het oefenen met vaardigheden. Het, het gebruiken van mijn CRM-systeem.
Ja, zo.
En dat is een level in die game. En dan kom ik verder.
En even dat ik het snap. Hè, is dat dan het werkelijke CRM-systeem wat ik heb? Of is het iets fictiefs?
Okay. Nee, dat is een werkelijk CRM-systeem.
Ja, ja.
De kracht met gamification is dat we die transfer maken van willen naar doen in de praktijk. Dus ik gebruik een echt CRM-systeem.
Ja.
Alleen de game die vertelt me, ik heb nu een week de tijd om dat CRM-systeem optimaal te gaan vullen, te actualiseren. Ja. Daarna ga ik het structureel blijven gebruiken. En voor elke nieuwe lead die ik erin stop, krijg ik een punt voor mezelf en voor mijn teammaatje.
Ja, cool.
Dat zou kunnen.
Oké. Okay.
En als we dat doen, hebben we niet alleen die meetbaarheid, maar dan wordt het ook in één keer leuk en een uitdaging. Op het moment dat jij als mijn manager gaat zeggen, joh Marcel, je hebt een week de tijd om dat CRM-systeem te gaan vullen, gaan actualiseren, dan krijg je direct weerstand van mij.
Heb je er geen zin in?
Nee, precies. Zeg je,
stom.
Totaal
is het een game?
Ja.
Dan wordt het een uitdaging.
Ja, ja, ja.
Terwijl ik precies hetzelfde doe. En dat is een bizar psychologisch effect, maar enorm krachtig.
Nou, daar ben ik wel benieuwd, hè? Want ik een van de serious games die ik ooit heb gezien, dat was voor een bank. En dan was ik, volgens mij was het VR zelfs. Het was een VR game. Ik stond achter een balietje. Er kwam een klant binnen, dus in een bank. Het was voor een bank, want ik stond dus in het bankgebouw. Ik moest wat dingen doen. Ik moest ook een paar vragen stellen. Ik moest een paar handelingen doen. Ik moest, geloof ik, weet ik veel, ging het over de nieuwe AVG-richtlijn of zo. Ja. Over de privacy.
Ja.
Dat was heel erg in context. Ik was als bankmedewerker in de game een bankmedewerker. Ik stond in een bankfiliaal, wat eruit zag als een bankfiliaal. Een beetje cartoonish, maar was een bankfiliaal.
Ja.
Wat vind je daar dan van?
Nou, want ik hoor jou zeggen. Mijn vraag aan jou, heb je het beleefd als een game?
Ja, voor mij wel. Maar ik ben geen bankmedewerker. Dus ik dacht, oh lachen. Dan kijk ik zo snel mogelijk die dingetjes doen. Ja. Dat vond ik wel grappig. Ja. Omdat ik dat normaal niet doe.
Ja. Jij zou dat in het hoekje simulaties, zoals je dat net schetst, stoppen, denk ik. Hè?
Ja, en het grappige is, als je kijkt naar simulatiespellen. Kennen jullie de Sims?
Ja.
Binnen de consumentenmarkt het simulatiespel. Weet je wat de meest gedane activiteit is binnen de Sims? Wat mensen het liefste proberen?
Nee, ik ben
mensen opsluiten.
Mensen proberen te verdrinken in het zwembad.
Ja, ja. Oh, echt?
Ja, ja, ja. Bij een simulatiespel heb je de neiging om direct de randjes op te zoeken. Je gaat het testen.
Ja. Oh, grappig.
Gaat het vliegtuig crashen?
Je gaat kijken hoe dat daadwerkelijk werkt. En op het moment dat ik een simulatiegame doe, zoals jij dat net schetste met die bankmedewerker. Als mijn manager meekijkt en ik krijg daar een beoordeling voor. Ja. Ja, dan ga ik dat niet testen. Dan ga ik dat braaf doen.
Ja.
Maar dat is wel anders dan die intrinsieke motivatie die we met gaming willen bereiken. Toch?
Ja, het is meer een oefensituatie dan dat je een game aan het spelen bent, zeg maar.
En die oefensituatie die kan heel goed zijn. Nogmaals, dat voorbeeld van die piloot. Ik ben heel blij dat hij op een simulator zit.
Maar het zou beter onderdeel van een game kunnen zijn of zo dan dat het...
Nou, het hangt er een beetje vanaf van de situatie. Ik denk dat het krachtiger is om die bankmedewerker in de praktijk elke keer te kijken. Oké, hoe kunnen we toetsen wat je op dit moment anders moet gaan doen en hoe kunnen we dat daadwerkelijk gaan belonen? Want die bankmedewerker die zit in geconditioneerd gedrag.
Ja.
Die doet iets op een bepaalde manier. Dat doet hij structureel zo. Die heeft dan iets geleerd en dan kan hij wel zeggen, oké, mijn inzicht en mijn houding is anders, maar ik ga weer terug naar mijn werkomgeving en dan val ik weer terug in mijn geconditioneerde gedrag.
Ja.
Dus om gedrag te veranderen zul je op de werkvloer tijdens werktijd aan de gang moeten.
Ja.
Mooi. Waar ik straks heel benieuwd naar ben, want we hebben nu een beetje een beeld van hoe zo'n gegamificeerde situatie eruit ziet. Ja, dan gaan we dat eens even over onze leervragen heen leggen. En vooral natuurlijk ook, ja, hè, dat is natuurlijk de reeks die we samen met Online Academy maken. Die gaat over een leven lang leren. Dat wordt een hele lange game. En of dat kan, hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Marcel Mens van At Hand en Tom Bos van Online Academy in de studio. We hebben het over het gamificeren van het leren. Wij hebben het in deze reeks programma's, Tom en ik, over alle facetten van het leven lang leren. Of lang levend leren, zoals minister Koolmees het een keer zei. Dat vond ik wel mooi. Dat klinkt dus lekker gelijk heel positief. Hoe zie je gamification in dat licht? Zouden we niet een soort spel voor het leven moeten hebben waarbij je allerlei dingen verzamelt en dat er een hele virtuele leerwereld is waar we iedereen instoppen en dan komt het allemaal goed.
Ja. Ready Player One, of hoe heet die film ook?
Ja, precies.
Ja toch?
Ik dat is bijna een filosofische vraag. Ja. Is het leven niet één groot spel? En misschien moet het dat ook wel een beetje zijn.
Leven, dan laten we het daarover hebben. Is het leven niet één groot spel?
Nee, ja. Verkeerde afslag. Die kan
vind je? Ik vind hem wel interessant hoor. Ja. Want het leuke is, daar heb ik namelijk een jingle bij.
Pas op, kijk uit. Hier is het filosofie alarm. Nabij.
Ja, ik ben ook een spelende mens. Ik maak namelijk gekke jingeltjes. Ja, dus nee, maar hoe kijk je daar filosofisch naar? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Nou, laat ik eventjes beginnen met gewoon een leven lang leren. Ik geloof dat je zeker dat je een leven lang moet leren. Sterker nog, op het moment dat je stil gaat staan, dan word je ook wat minder gelukkig. Daar is ook vrij veel onderzoek naar. Mensen die vinden het fijn om zich door te blijven ontwikkelen. Dan word je daadwerkelijk gelukkig van.
Dus krijgen we een bore-out, dat willen we niet.
Nou ja. Inderdaad. Dus je wil structureel wel blijven ontwikkelen. En als er een tijd is in de geschiedenis waarin daar behoefte aan is, dan leven we daar nu al in. Met alle veranderingen die razendsnel gaan. Waar ik wel in geloof, is dat je dat een kop en een staart moet geven. Dus ik geloof dat leren over het algemeen een soort afwijking is van de realiteit. En dat wil niet zeggen dat je niet in de realiteit leert. Sterker nog, je leert vooral door te doen, in de realiteit toe te prakken. Maar als ik leren dan even beschouw als een tijdelijke focus om ergens heel bewust mee bezig te zijn, iets te ontwikkelen, dan vind ik dat je die focus een kop en een staart moet geven. En wat prachtig is van een game, is dat die kop en een staart bij een game wordt die gelijk duidelijk. Je hebt een duidelijk doel. En wat ons betreft is die game dan lang genoeg voor een blijvend effect en kort genoeg om bijzonder te blijven. En mijn advies is ook aan de meeste van de luisteraars, gamification is heel krachtig, maar doe het niet te veel. Op het moment dat je het altijd gaat doen, dan haal je de kracht eruit. Een spel is bijzonder, omdat het een afwijking is van de realiteit.
En wanneer is het dan te veel? Heb je daar een soort rekensommetje voor?
Nee, er is geen rekensommetje voor, maar er is wel een wetmatigheid voor. En dat is namelijk de economische wetmatigheid dat schaarste ook hier waarde creëert. De Olympische Spelen, die zijn bijzonder, omdat ze nu zelfs pas één keer in de vijf jaar in deze coronatijd.
Als we ze elke week zouden doen, dan zouden we er niks aan vinden.
Precies. Voetbal duurt 90 minuten en als we echt een keer een winnaar nodig hebben, dan kan het een keer verlenging worden en dan hebben we penalties.
En dat vinden we eigenlijk al heel vervelend. Ik vind 90 minuten al lang.
Nou ja, precies. Maar op het moment dat er een tijd geen voetbal meer is, dan wordt het verlangen naar die nieuwe voetbalcompetitie wordt alleen maar groter.
Ja.
En dat is bij leren, kan je dat eigenlijk ook zo doen. Op het moment dat je gaat stoppen, terwijl mensen eigenlijk nog hongerig zijn naar meer, dan gaan ze door. En dan gaan ze in de praktijk gaan ze ook door. En waar wij heel erg in geloven, dat we zijn werken met leersprints. En een leersprint duurt idealiter 6 weken. 4 voor theorie kan, 8 zou ook kunnen. Maar korter dan dat, dan heb je niet zoveel effect. Langer dan dat, dan wordt het te lang verder. Mm-hmm. En in die leersprint ga je niet alleen met kennis bezig, maar ga je het vooral ook toepassen in de praktijk. En ga je kijken of je die progressie, echt die sales omhoog krijgt.
Ja,
of
die 6 weken geldt dus eigenlijk voor het totale traject.
Precies.
Ja, oké. En dat is 1. Tweede, waar ik dan benieuwd naar ben, hoe vaak moet je daarin mensen prikkelen, zodat ze weer de werkelijkheid gaat ook gewoon door.
Precies.
Dus hoe vaak heb je een soort van trigger nodig om te zeggen, oh ja, het is waar, ik was ook nog met een game bezig en ik ben er weer in.
Ja, nou een goede game, die start je op en dan moet de game, die moet het verder doen. Dus die game die neemt de speler mee en die geeft dagelijks een prikkel.
Ja.
Dagelijks, en je wil ook die dagelijkse dynamiek wil je erin hebben. En eigenlijk voor ons brein, je wil een dagelijks dopamine shot hebben.
Ja.
En dat dopamine shot, dat gaat over een beloning in de game. Want ik ga progressie halen. Of ik heb van jou een kennisbattle verloren. Nou, als ik van eentje niet wil verliezen, dan ben jij het wel. En dan wil ik revanche. Ja, precies. Nou, en op die manier wil je dat je eigenlijk een soort bijna verslaving gaat creëren. Dat mensen er continu mee bezig zijn. En dat kan je dan, als je het slim speelt, dan ga je dat weer aftoppen naar zo'n 10, 20, 30 minuten maximaal per dag. En dan blijf je continu die prikkel willen hebben. Ik wil leren. Dus in plaats van dat mijn puberzonen zeggen, ik wil geen huiswerk.
Ja.
Als ik het ga gamificeren, dan zeggen ze, ja shit, mag ik niet meer nog meer kennisbattle spelen? Want ik wil zo heel graag van Glenn of van Tom wil ik weer.
Ja.
Ik merk dat ik behoefte heb aan een voorbeeld. Tom, heb jij dat ook?
Voorbeeld van een
gewoon
game?
Een voorbeeld. Ja, bedoel, Marcel die maakt met zijn bedrijf allerlei dit soort mooie dingen.
Ja. Ja.
Eentje waar je over mag vertellen.
Ja, een mooi voorbeeld. Compliance, een heel spannend.
Ja, wow.
Ja, ho. Disclaimer, pas op. Mijn vrouw is compliance manager. Kijk, okay. Het is een fantastisch vak.
Okay. Heb je hier ook een jingle voor?
Nee, die moet ik nog ontwikkelen. Want dit is ook de tweede keer dat dit langskwam.
Oh,
dus,
ja. Nou, als compliance heeft ze waarschijnlijk periodieke educatie is nodig. Hè? Compliance is vaak voor juristen, voor accountants, fiscalisten, et cetera. Het gaat over spelregeltjes die continu veranderen. Dan geen spelregel, maar in de echte wereld. En wat je ziet is dat die periodieke educatie, die is vaak verschrikkelijk saai. En nu kan Tom fantastisch goede e-learnings maken, maar die compliance e-learnings die zijn vaak zijn die toch een beetje doorklikken net zolang tot ik het allemaal goed heb. En dan kan de compliance officer,
afvinken.
Jouw vrouw natuurlijk niet.
Nee, die doet dat niet.
Maar die kan het afvinken. En die kan zeggen, wij hebben onze taak volbracht. Ja. De vraag is of je het echt gaat leren dan. Of je het gaat toepassen. En op het moment dat je compliance onderwerpen in kennisbattles gaat stoppen. En die juristen die gaan elkaar uitdagen voor kennisbattles. Dan wordt het in één keer leuk. En dan wordt het niet alleen leuker, maar dan gaan ze het nog eens een keertje beter onthouden.
Okay.
En als je dan
maar help me even, kennisbattle. Ik ben een van die mensen die dat allemaal moet leren.
Ja.
Wat krijg ik? Waar moet ik op kijken? Wat heb ik vast? Hoe ziet het eruit?
Je hebt je mobiele telefoon heb je vast.
Ja.
Je bent ingelogd in een game. Laten we eventjes, straks hadden we dat champs voorbeeld. Hè? We hebben een game en we doen mee aan een sporttoernooi. In dit geval doe ik ook een sporttoernooi op een tropisch eiland. En dat is een soort variant op de Olympische Spelen. Alleen nu ga ik met virtuele tegenstanders en mijn echte tegenstanders, namelijk jou, verslaan als ik daadwerkelijk allemaal compliance vragen kan beantwoorden.
Ja.
En die speel ik gewoon via quizzen, audio, video, tekst, multiple choice.
Whatever. En speel ik die real-time tegen mijn collega's?
Die speel ik op mijn mobiel. En dat kan ik doen wanneer ik dat zelf wil. Als ik onderweg naar huis ben en ik zit in de trein. Of ik doe het eventjes tijdens de lunchpauze. En mijn collega Tom, die daadwerkelijk mij wil gaan verslaan. Maar die zit in een ander team dan wij. Wij zitten samen.
En Tom heeft jou uitgedaagd.
Ja, ik ga zeker van jullie winnen ook trouwens.
Precies. Ja. Nou, Tom, dan heb ik 48 uur bijvoorbeeld om daarop te reageren.
Okay.
En op basis van accuratesse en tijd. Het fijne van compliance is, het is allemaal waar of niet waar. Dus dat is relatief makkelijk te gamificeren.
Ja.
En op basis van accuratesse en tijd win ik een kennisbattle. En wat wij dan doen is zorgen dat mensen een bepaald aantal kennisbattles maximaal per dag kunnen spelen. En wij zien dat we als we een vraag zo'n 5 keer herhalen gedurende een aantal weken. Dan zien wij in onze data zien we dat mensen het beklijft.
Ja.
Want dat is de 5,6. Dat is de andere kant. Wetmatigheid. Ja. 5,6 vragen.
Ja.
5,6 keer een vraag stellen.
Ja.
Okay.
Mijn collega Erik is de dataman, die kan dat precies.
Nee, het interessante is natuurlijk dat die games die genereren heel veel data. Dus je kan, wat ook wel weer natuurlijk weer een privacy ding oproept. Maar in principe kan je natuurlijk over de organisatie zien. Wie doen er mee? Hoe vaak wordt het gespeeld? Wat hebben ze goed? Hoe vaak hebben ze dingen fout? Wie daagt wie uit? Hè? Dus je zou zelfs een soort sociale netwerkmapje over je organisatie heen kunnen leggen.
Ja,
dat is heel interessant allemaal.
Ja. Nou, wat er nogal bij zit, is dat in het geval van NCW Online Academy, jullie hebben Tom heel veel verschillende e-learning modules.
Ja.
En stel, laten we eventjes nu even ervan uitgaan dat ook e-learning modules gaan over de compliance onderwerpen waar ik nu mee bezig wil zijn.
Ja.
Dan wat we traditioneel gewend zijn om te doen, is iedereen door diezelfde wasstraat duwen. Dus dat betekent dat het voor de ene helft is het te saai en voor de andere helft is het een beetje te moeilijk.
Ja.
Als we dat nou in die kennisbattles doen, dan toets ik wat ik al weet. En wat ik al weet, dat levert me punten op voor mij en mijn teammaatjes. Dus dat is leuk.
Ja.
En wat ik nog niet weet, dat verwijst direct naar de juiste e-learning van het e-learning platform van Tom. En dat betekent dat we gelijk dat e-learning platform adaptief aanbieden. Dus je gaat veel effectiever ga je ook leren.
Ja, precies. Ja.
En daarmee heb je de motivatie, want je hebt de battle verloren. En als je hem weer wil winnen, dan moet je even die e-learning doen.
Precies. Ja.
Ja.
En dit is dan een heel simpel voorbeeld. Maar er zitten nog steeds veel meer mechanieken zitten daarin.
Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n elkaar uitdagen, dat moet ook een beetje bij de cultuur van je organisatie passen.
Klopt.
Als ik denk aan een, laat ik maar even een stereotype nemen, een onderwijsinstelling of een zorginstelling, dan zou ik niet zo snel zo'n battle-achtige omgeving kiezen.
Nee, juristen wel hè?
Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja. Zeker sales-tijgers. Ja, of consultants of zo. Ja, of mannen. Hè? Mannen in general. Denk ik dat daar iets gevoeliger voor zijn.
Ja.
Wat zou je in zo'n... ja, juist zo'n coöperatieve organisatie. Ja. Wat zou je daar gebruiken als mechaniek om te zorgen dat mensen er zin in hebben?
Ja, in de jaren 90 is een Engelse wetenschapper geweest, Richard Bartle. Die heeft de Taxonomy of Player Types heeft die uitgewerkt.
Oh.
En dat zijn verschillende drijfveren die we allemaal hebben. Hè? Want Huizinga die zegt, we spelen allemaal. Dieren spelen ook. Maar jij hebt andere drijfveren misschien dan ik. En die zorgmensen, dat zijn, die zal Richard Bartle noemt dat de socializers. Dat zijn de helpers onder ons. Die willen het, hè, die willen het samen gaan doen.
Ja.
Dus in dit geval gaan we geen kennisbattles doen, maar doen we een kennis co-op. We gaan gezamenlijk zoveel mogelijk vragen in één keer goed beantwoorden. We gaan gezamenlijk, we gaan niet een champs toernooi maken, maar we gaan een reis over de wereld maken. En de game is afgelopen als we alle 6 continenten hebben bereisd. Oh. En gezamenlijk als team de overkant hebben of de continenten hebben bereikt.
Ja, ja. Zo heb ik ook wel wat familieleden bijvoorbeeld die dan dus een spel met je gaan spelen. En dan eigenlijk al helemaal gelukkig zijn als we dat samen aan het spelen zijn. En niet per se
dat zijn
zich interesseren in de uitkomst van het spel.
Het gaat over de verbinding. Dat is de onderliggende motivatie die erin zit. En je hebt ook weer de explorers.
Vind ik wel lastig hoor, dat mensen...
Ja, jij wil gewoon winnen. Punt.
Ja.
Ja, en hoor je misschien met een hele kleine groep, dat zijn de killers. Die willen kosten wat kost willen winnen. Die zijn er ook. Maar
ik ken het model, ik hoor nog bij een ander groepje. Maar,
de explorers hoor je dan
waarschijnlijk. De achievers heet dat toch?
Achievers, dat zijn
die van zichzelf willen winnen.
Klopt. Nou, laten we ze dan even allemaal doen, want ik ben ondertussen de draad kwijt. Dus we hebben de
socializers. Achievers, die zijn heel doelgericht. Ja. Killers, dat zijn er maar een paar. En die wil je ook niet motiveren. Want die willen ten koste van anderen willen winnen.
Ja.
Die laten we zoveel mogelijk met rust. Ja.
Dat zijn de mensen. Dat zijn de mensen die kennen we allemaal. Dat als je het zijn hele leuke mensen. Dus dan ga je een spelletje benen. Dan denk je, wie is dit die hier zit?
Ja, precies.
Ja. Dus dat zijn nou net die eigenschappen die we niet willen activeren. Terwijl dat gezamenlijk resultaten behalen. Achievers wil je wel activeren. Ja. Elkaar helpen. Socializen wil je ook activeren. En tenslotte hebben we de explorers.
Okay.
En de explorers, dat zijn de puzzelaars onder ons. Dat zijn de ontdekkers. Dat zijn de adventure game-achtige spelers. Het gaat over online gaming. Dus je gaat echt daadwerkelijk iets samen. We gaan onderzoeken gezamenlijk hoe we dit bedrijf nog beter gaan maken. En wat de nieuwe strategische koers kan worden.
Ja,
dat is een hele andere framing.
Ja. Oh, van die adventures waar je dan in zit. En dan moet je iets zoeken en je kan het maar niet vinden. En zo. Oh, zo frustrerend.
Jij bent geen explorer, dat is wel duidelijk. Ja.
Helemaal niet. Nee. Mijn vrouw trouwens, onze compliance manager wel, die vond het altijd fantastisch om dingen uit te zoeken.
Ja, oh ja.
Die stopte niet op een level tot ze alles gevonden had, weet je wel. Ik zei, door.
Ja.
We hebben genoeg, we kunnen door, achieven. Nee, dat zag zij anders.
Jij zit in die hoek dan, Glenders? Achievers?
Ja, zeker.
Okay.
Ja, zeker. Ja, ja, en ik ben daar houden we erover op. Dan gaan we het weer over belangrijke dingen hebben. Nee, maar ik mensen willen... In mijn buurt willen niet met mijn bordspelletje spelen, omdat ik bijna altijd win. Of tenminste, dat idee hebben ze. Volgens mij valt het best wel mee.
Ja.
Maar ik doe dat zeker niet ten koste van alles. Ik kan ook mensen, als er van me gewonnen wordt, dan kan ik dat enorm waarderen. Maar ik zit dan wel te denken, ah shit, hoe kan ik de volgende keer beter doen?
Precies,
ik ik probeer altijd zeg maar de structuur van het spel te doorgronden. Van wat moet je nou doen om de hoogste punten te halen? En, Oké.
Grappig. Maar ook volledig terzijde. Waar je dus naar op zoek gaat. Hè? Ten eerste, je begint met het waarom. Hè? En dan ga je het Kennedy'tje doen. Wat is het hoge gezamenlijk doel?
Ja.
En je moet een actieve bijdrage leveren.
Ja.
Dan ga je kijken wat voor stappen je allemaal moet gaan doen. En die stappen ga je gamificeren in verschillende levels. En dan tenslotte kies je pas een verhaallijn, een thema, een look and feel. Die zoveel mogelijk aansluit bij de doelgroep die je hebt. Maar die maakt niet het allergrootste verschil. Hè? Dus
het verschil zit in het begin.
Precies. Dus ook die achievers die gaan best wel mee in die explorer game. Of die gaan ook wel in die social game gaan die mee. Als ze maar het nut ervan zien. En als je niet het nut duidelijk kan maken, dan moet je het ook niet doen.
Oké. Okay. Waar ik zo met jullie naartoe wil, is het is morgen. Wat kun je morgen nou zelf doen om dit toe te passen in je organisatie? Dat hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Marcel Mens en Tom Bos in de studio. Ja, stel je voor, ik ben helemaal enthousiast geworden. Nou, die kans is redelijk aanwezig na dit uur. Ik wil aan de slag met gamification. Ik word morgen wakker. Ik wil wat gaan doen. Waar begin ik?
Ja, nou, het wordt een beetje flauw, maar dan ga je ons bellen of ga je op onze website kijken. En waarom namelijk? Je kan natuurlijk... Je begint eerst met een doelstelling. En die doelstelling is meestal een business doel. En dat ga je afbellen naar gedrag, vaardigheden, kennis, et cetera. En dan kan een bedrijf kan je daarbij helpen om dat in een game om te zetten. Je kan zelf kan je gaan starten en kijken hoe kan ik allerlei leveltjes toevoegen en dat soort zaken. Maar als je echt een game ervaring eraan wil neerzetten, ja, dan zijn er een paar hele mooie bedrijven in Nederland die dat kunnen. Daar zijn wij er één van. En wat wij nu gedaan hebben, is wij hebben eigenlijk een soort online toolbox klaarstaan waarbij de games er al zijn, maar je de content elke keer heel makkelijk erin kan stoppen.
Aha.
En dat betekent dat je overmorgen de game ook kan starten.
Oké, dus jouw voorbeeld van de continenten af of het onbewoonde eiland waar je met allerlei rare karakters zit.
Ja.
Die zijn er eigenlijk al.
Ja.
En wat je daaronder stopt is, nou ja, die gedragingen, die kennis, houding, gedrag.
Precies.
Dat
Ja. Ja, dat is ons businessmodel geworden. Juist omdat je dan
slim,
heel snel kan starten. Ja.
Nou ja, de kans dat iemand het al een keer gespeeld heeft bij een ander bedrijf. Ja, die moet daar dan toevallig gewerkt hebben en weer ergens anders heen gegaan zijn. Die is natuurlijk niet zo groot.
Nee, die is niet zo groot. Bovendien zijn er best wel heel veel verschillende thema's inmiddels. En de content is altijd maatwerk. Dus en wat heel leuk is, op het moment dat wij met NCW Online Academy een game neerzetten en die gaat over leiderschap, dan pak je dus die e-learnings, die stop je erin. Die behoren bij die onderwerpen van leiderschap. En zijn er generiek. Maar er zijn er ook heel veel die passen bij de verschillende personen. En wat die game doet, is ook daadwerkelijk zorgen dat ze die e-learnings daadwerkelijk gaan doen. En dat ze het geleerde in de praktijk gaan brengen.
Ja, ja, want die game-structuur, daar zit eigenlijk continu die uitdaging, beloning. Die zitten in die game-structuur. En of je er nou wat je eronder stopt, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit.
Qua content maakt dat niet uit. Dus wij hebben letterlijk de game Globetrotters, die gezamenlijke reis. Die hebben wij letterlijk ingezet voor schoonmakers, receptionisten en cateraars binnen grote bedrijven. Die beter te laten samenwerken. Maar die zetten we ook in voor accountants en fiscalisten.
Wat grappig zeg.
Ja, geinig.
Heel grappig bedacht. Ja. Slim bedacht ook.
Dankjewel.
Nou ja, maar ik kan me heel goed voorstellen dat in jouw vak, dat het misschien niets leukers is dan elke keer weer nieuwe game bedenken.
Ja.
Maar ja, echt nodig is het niet. Want je kan beter zorgen dat
hetzelfde spijker op zijn kop. Want mijn zeer creatieve collega's ook. Wat wij het mooiste vinden is een nieuwe verhaallijn bedenken. En mooie nieuwe animaties maken.
Ja.
En een fantastische look en feel neerzetten. Maar daarmee creëer je tegelijkertijd dus de flexibiliteit van een lantaarnpaal.
En het is maar dat is mijn aanname. Dat is ook misschien wel het duurste gedeelte van een game.
Ja. Ja, en het kost je heel veel tijd. Want je gaat heel erg nadenken over dat narratief. Hè? En over hoe ga je die gameplay nou maken. En dat is het leukste wat er is.
Aha.
Maar als je die gameplay al hebt. En je hebt die verhaallijn heb je ook al. Je hoeft hem alleen maar te vullen. Dan kan je volledig concentreren op de inhoud. En dan kan je dus echt overmorgen schakelen.
Ja, en zit daar dan ook de kracht in van jullie? Want jullie werken samen. Dat hebben luisteraars ondertussen wel door. Zit daar de kracht ook van de samenwerking in? Want wat Online Academy natuurlijk heeft is heel veel content.
Ja, ja, ja. Ja.
Dus heel veel mogelijkheden om te leren. Van filmpjes tot e-learnings. Van alles en nog wat. Ja, als je die twee dingen hebt. Ja, dan is het nog, laten we zeggen, een weg te gaan om te kijken, wat willen we nou eigenlijk? Wat best wel een lastige vraag is overigens.
Ik wou zeggen, ja, dat is misschien wel het moeilijkste stuk.
Ja, maar als je daar maar achter bent, dan kun je bij jullie alle content halen. En dan kun je bij jullie de game halen. En dan is het, zeg het maar, je plakt ze aan elkaar op een slimme manier. En dan ben je er.
Ja,
dan
zoiets.
Dan maak je van 1 in 1 3. Nee, maar dat klopt wel in de essentie. Want je gaat wel op het moment dat een gezamenlijke klant van ons, en wij hebben een aantal gezamenlijke klanten.
Maar mogen jullie een voorbeeld noemen? Om even te zien waar
grote,
zit dat
grote klantcontactorganisatie.
Ja.
Ja. Ja, even zonder de naam te noemen. Maar grote facilitaire klantcontactorganisatie. Wereldwijde organisatie. Die willen hun middelmanagers willen die trainen. En op een meer coachende manier leiding geven.
Ja.
Nou, jullie hebben daar, NCW Online heeft er hele mooie modules van. Die er allemaal uitleggen hoe dat dan werkt. En wat zijn de valkuilen, gesprekstechnieken en dat soort zaken.
Ja.
Daar zijn wij niet van. Wij hebben niet de content. Maar we kunnen wel zorgen dat die content meetbaar wordt en leuk wordt en vertaald wordt naar de dagelijkse praktijk.
Ja, mooi.
Ja, de truc is natuurlijk om mensen in beweging te krijgen. En even terug naar het begin, zeg maar, gaat het erom van hoe maak je leren leuk in dit geval?
Yeah.
Nou ja, en in het geval van Online Academy heb je natuurlijk, we hebben zoveel content dat een van de belangrijke dingen is ook gewoon de juiste thema's voor jezelf weten te vinden om te zorgen dat het een beetje leuk blijft. Want anders verzuip je natuurlijk ook wel in al het aanbod. Nou, daar hebben we allerlei manieren voor, maar het maken van de games eromheen is natuurlijk een hele slimme manier om tailor-made eigenlijk ieder persoon verschillende dingen te laten leren die leiden tot hetzelfde doel, bij wijze van.
Ja, ik heb Jeroen Buescher, die heeft een mooi boek geschreven, De Leerrevolutie. En die, ik weet niet of het in het boek staat, maar het is wel bij mij enorm blijven hangen toen ik het met hem erover had. Die noemt dat leerhonger. Als mensen die honger niet hebben om wat te gaan doen, ja, dan heeft het allemaal niet zoveel zin. En dat hoor ik je eigenlijk zeggen. door de content te koppelen aan een game waarbij je eigenlijk geholpen wordt om die honger op te wekken.
Ja
dan gaan mensen, laten we niet te hoge verwachting, dan is de kans een stuk groter geworden dan dat ze aan de slag gaan.
85% speelt een game uit. Van soms duizenden.
85?
85%. Dat is gemiddelde. Dat is de benchmark. Ja. En die speelt de game uit. Wil zeggen dat ze 6 weken lang dagelijks 10 tot 15 minuten per dag met die game. Dus met de content bezig zijn.
Ja. Zo.
Hartstikke idee.
Serieus. Ja.
Dat is een serieus spel.
Ja. En nog even terug naar die vraag. Want we hadden eigenlijk nog niet helemaal antwoord op Marcel. Maar, want we hadden het over een leven lang leren. Maar, en dan dus een leven lang gamen. Zeg maar. Is dat, je zei wel van het moet 6 weken zijn. Maar. Ja. Kan je dan ook 1000 keer 6 weken doen? Of is dat een beetje te? Of?
Nou, zelf ben ik een voorstander van. Zoek een balans tussen schaarste die waarde creëert. En kort en lang genoeg versus lang genoeg. Dus kort genoeg om bijzonder te zijn, lang genoeg om blijven.
Hoeveel doe je er per jaar?
Liefst doe ik er 2 per jaar.
Twee per jaar.
Leersprints die echt impact maken. 3 zou kunnen. Ik heb er liever 2 heel sterk. En daarna moet het een beetje pijn doen dat het is afgelopen.
Ja.
Dat hebben we het liefste. Net zoals die Olympische Spelen.
Ja, precies. Dat heb ik ook wel.
De eindceremonie. Weet je?
Het zwarte gat.
Shit, of sterker nog, ik heb nog een andere leuke analogie. Of een radioprogramma. Dat is ook altijd pijn als het afgelopen is.
Precies.
En bij deze is het afgelopen. Marcel Mens van At Hand en Tom Bos van Online Academy. Dank jullie wel voor dit bijzonder leuke uur.
Dank je wel.
Wil je meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk. Dan ga je naar peoplepower.radio. Ook als je wil weten hoe je lid kan worden van onze WhatsApp groep. Waarin we altijd alle boeken verloten die we krijgen. Volgende week en dus ook de volgende aflevering komt professor Joop Schippers langs om te praten over wat hebben we nou eigenlijk geleerd van al dat thuis online werken en werken privé wat dwars door elkaar leert. Nou, daar hebben ze weer mooi onderzoek naar gedaan. En daar gaan ze ons in meenemen wat wij daarvan kunnen leren. Dus tot dan. Fijn dat je luisterde.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl